Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad allen hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan alle die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook gasten in ons midden heten we van harte welkom. Dominee Verheij uit Sliedrecht zal vanavond het woord van God bedienen. Collecte. De eerste collecte is bestemd voor de voor elkaar vakantieweken. De tweede collecte is bestemd voor kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. En de andere bus is in juli bestemd voor Theo en Klazien van de Schelling. Die zijn uitgezonden voor de MAF. We zingen nu als voorzang Psalm 100, vers 1 en 3. De kerkenraad wens u al een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van de Heere Christus zijn Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen van Psalm 19, vers 4 en 7. Dus niet de psalm van de borden, maar Psalm 19, de versen 4 en 7. Het gaat vanavond vanuit 1 Petrus 2 ook over het vurig verlangen naar de melk, de zuivere melk van het woord. En dat woord, daar gaat het ook over in Psalm 19. De wet, het woord van God, de Torah, dat die het hart bekeert. Maar ook in dat zevende vers gaat het ook over de tong. Laat u mijn mond en hart wel behagelijk zijn. Nou, dat heeft daar ook alles mee te maken in dat gedeelte van 1 Petrus. Psalm 19, vers 4 en 7. belijden het geloof met de woorden van de 12 artikelen en zingen vervolgens van Psalm 25, het zesde vers. Psalm 25, vers 6. En ieder belijde dan met mij in zijn of haar hart deze woorden: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren is uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven en neergedaald ter helle. Maar hij is ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel. En hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En vandaar zal hij ook terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Zullen we samen bidden om Gods zegen over deze dienst. O Heer, die mij verblijdt, mijn rots, verlosser zijt. Wij, Heere, U maakt ons blij. U, Heere Jezus, met onze vreugde. Uw Heilige Geest, die gekomen bent om te werken. En het is uw belofte dat u werkt waar het woord open gaat. Heere, u Vader, Zoon en Heilige Geest, u hebben mogen belijden als de drie enige God. En om wie u bent en om wat u gedaan hebt, de heilsfeiten die zo benoemd mochten worden. Dat u, o Vader, uw Zoon gaf, dat u, o Heere Jezus, uzelf gaf tot in de dood, om ons het leven te brengen, te verlossen. En dat u Heilige Geest schonk en u gekomen bent, Heere, daarom. Om wie u bent en om wat u gedaan hebt en wat u zult doen ook. En daarom komen wij u de lof, de eer, de aanbidding toebrengen. U de machtige Heere, de Koning der Koningen. De Heere der Heeren, groot, heilig en machtig. En wij danken u voor uw grote trouw dat wij ook vanavond weer samen mogen zijn in uw naam. En dat uw woord er mag zijn. Dat uw evangelie er mag zijn, om ons niet in de duisternis te laten en verloren te laten gaan, maar om ons te doen leven van uw genade, door geloof en door bekering. Heere, laat dat voor een ieder zo zijn en een ieder zo worden. En wij vragen u, wanneer wij vanavond ook dan de Bijbel mogen openen, Heere, kom dan zelf. en schenkt u uw Heilige Geest, dan is het ons genoeg. Heer Jezus, laat iets van uw gezicht zien. Dat we op u op een of andere manier ook in de ogen mogen kijken. Ja, ook confronterend, waar u ons in de ogen ziet en op bezoek komt. En toch ook tegelijkertijd. Zo bemoedigend. Heer, maak het goed. En als we uw woorden ook horen, ook als het gaat om de leugen, wat in uw licht niet kan bestaan, schenk ruimte voor ons, in ons hart, om het te herkennen, om het bij te vallen, om ermee te vallen aan de voeten van de Heer Jezus. En laat zo uw woord als een kracht zijn in ons hart en in ons leven. Wees met ieder die ook een taak heeft in deze dienst. Wees met hen die thuis met ons verbonden zijn. Wees met de kinderen in de kerk, de kinderen thuis. Heren, wees nabij. En wij bidden het u tot eer van uw naam. Amen. We lezen twee gedeelten uit de Bijbel. Allereerst uit Efeze 4, de versen 20 tot en met 32. Gedeelte waarin het gaat over de oude mens en de nieuwe mens. Wie Christus heeft aangedaan, heeft de oude mens af te leggen en de nieuwe mens aan te doen en daar vernieuwd te worden. En in dit gedeelte gaat het ook regelmatig over de tong, over de woorden die we spreken, over waarheid, over leugen. Efeze 4 vanaf vers 20. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel de oude mens aflegt die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw werken en van uw denken. En u bekleedt met een nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. En laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig. En vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. We lezen vervolgens uit de eerste brief van de apostel Petrus. 1 Petrus 1, te beginnen bij vers 22. Het gaat in dit gedeelte om het geroepen te worden, om te leven achter Jezus aan in zijn licht. Wees heilig, want ik ben heilig. Om de verlossing ook door het kostbare bloed van Christus. En dan lezen we dan in vers 22 van 1 Petrus 1. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid door de geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want al het vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. En het gras verdort, zijn bloem is afgevallen. Maar het woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste beproefd hebt dat de Heere goede tieren is. En kom naar hem toe, als naar een levende steen die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Christus Jezus. De kernteksten voor vanmorgen, voor vanavond zijn 1 Petrus 2, de versen 1 en 2. 1 Petrus 2, vers 1. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Tot zover. We gaan zingen ter voorbereiding op de verkondiging van Psalm 119, de versen 52 en 84. Psalm 119, vers 52 en 84. Laten we na de preek zingen van Weerklank, lied 243, de versen 1, 2 en 4. 243, de versen 1, 2 en 4. Gretig drinken. Gemeente van de Heren, jongens en meisjes. Ja, wat kan een baby verlangen naar melk, hè? Nou, misschien heb je wel een zusje of een broertje wat klein is, wat baby is. Of dat je dat nog wel goed weet. Of een neefje of een nichtje. En dan zo'n baby, op een gegeven moment, dan wordt het wat wakker, wordt het onrustig. Ja, dan wil het drinken. Aan de borst of de fles. En als het dan gedronken heeft, ja, dan wordt het weer rustiger, valt het soms zomaar in slaap. Die baby weet heel goed, ik moet drinken. Terwijl die baby dat nog niet eens bedenken kan. Maar zo wonderlijk heeft God dat gemaakt, dat een baby naar het drinken verlangt en een baby gaat vanzelf huilen. En daardoor, door die melk, gaat de baby ook groeien. Weet je, in het Bijbelgedeelte wat we gelezen hebben, daar wordt gezegd, de Bijbel, dat is net melk. Want als je hoort wat daarin staat, wat God daarin zegt, als je daar naar luistert, thuis en op school en hier met elkaar, als je daar naar luistert, en als je, dan drink je als het ware op het voedsel, het drinken dat God geeft. En daar kun je van gaan groeien. En dan wordt dat bedoeld, daar kun je van gaan groeien, dat de Heilige Geest door wat je hoort in je hart werkt. En daar bidden we ook om. En dan groei je zeg maar naar de Heere God toe. En dat is even mooi. En belangrijk dus. Net zo belangrijk als melk voor de baby is, is de Bijbel voor ons. Ja, en als ouders, als dan een baby niet genoeg drinkt, te weinig, komt te weinig aan. En stel je voor, je geeft flesvoeding en je, nou ja, een bepaalde hoeveelheid moet het drinken, maar het doet het niet, dan ga je je zorgen maken. Ja, terecht. En als een kind heel veel spuugt, dan ga je ook zorgen maken. Die melk is zo belangrijk. Die melk, dat hoort bij geboren worden, een baby. In de eerste Petrusbrief gaat het in het bijzonder ook over het opnieuw geboren worden. Het wedergeboren worden. Als we, en kijkt u mee, als we 1 Petrus 1, het derde vers lezen. 1 Petrus 1, vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En we vinden het nog een keer in vers 23 van hoofdstuk 1. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar het onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Dus dat nieuwe begin, ja, dat heeft alles te maken met de Heer Jezus Christus, met zijn dood, met zijn opstanding. En dat was een nieuw begin. God maakte zelf een nieuw begin. En dat nieuw begin, dat heeft zoveel effect. Dat heeft zo machtig veel impact, dat die christenen waar er geschreven wordt, of die, ja, nu christenen, hè, maar de mensen aan wie de apostel Petrus schrijft, hun leven is gewoon omgekeerd. Bekeerd tot God. En hij is nummer 1 geworden. En de Heer Jezus hebben ze lief gekregen. En ze willen hem volgen. Ondanks alle moeite die dat ook geeft. En dit is daarom ook geen verhaaltje. Dat van Jezus, van zijn lijden, sterven, van zijn opstanding. Nee, dat zie je in hun leven gebeuren. En dat is dus ook de waarheid van God die blijkt, die zichtbaar wordt, die verkondigd is. En dat lees je bijvoorbeeld in vers 22 ook. Hoofdstuk 1, vers 22. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid. Ze hebben erkend wat die boodschap die ze gehoord hebben, en dat is de waarheid. Ja, de apostelen hadden het ook niet zomaar bedacht. In het geheel niet bedacht. Ze hadden Jezus gezien als de opgestane Heere en Heiland. En ook zijn lijden en sterven meegemaakt. Zij hebben hun zielen gereinigd in gehoorzaamheid aan de waarheid. Ze hebben de waarheid erkend. Ze zijn voor de waarheid gevallen, ervoor van overtuigd geworden. En daarom staat er dan, door de geest tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart. Vanmorgen hadden wij een doopdienst in Sliedrecht. En bij een doopdienst, als het gaat om het ondergaan met Christus in de dood en het opstaan met hem in een nieuw leven, dan heeft dat dus altijd een voor en een na. Soms gebeuren er ingrijpende dingen in je leven, of hele mooie dingen in je leven die ook ingrijpend zijn. En dan reken je eigenlijk van voor die tijd en na die tijd. Zoiets is het bij de doop ook. Voor die tijd en na die tijd. Nou, bij die christenen zeg maar die opnieuw geboren zijn, gedoopt zijn, als een teken ook van het nieuwe bestaan, hebben dat oude bestaan achter zich te laten. En je zou kunnen zeggen, bij de doop word je op die manier, word je opgenomen in het huisgezin, in de gemeente van God. God richt zijn verbond op. Een beeld daarbij. Stel dat je een straatkind hebt in Brazilië, in een van die grote steden. En met liegen en bedriegen, stelen, probeert zo'n kind te overleven op straat. En dan wordt het weet niet wat het overkomt, het wordt geadopteerd door rijke ouders. Officieel, juridisch, het wordt een kind. Hun kind, geadopteerd. Maar, dan zou ik zeggen, dat is prachtig wat een kind op die manier overkomt. Er staat ook nog eens een keer een erfenis uit. Het weet ook niet wat het overkomt, maar ondertussen. Om als zo'n kind te leven, zo'n geadopteerd kind in dat huis, is ontzettend lastig. Want als je gewend bent dat je helemaal je eigen leven leeft en dat je alles doet op je eigen tijd en je eigen manier, en dan zijn er de vaste momenten van eten. Of dat je naar school moet. Nou, noem maar op. Ja, je voelt wel aan, dat wordt zo lastig. Die oude patronen zitten zo diep. En je kunt je zomaar voorstellen dat het kind ook een keer wegloopt. Dat het die adoptieouders niet wil erkennen. Dat het dat nieuwe leven, aan de ene kant heel mooi, maar dat oude zit er zo in dat het op een bepaalde manier er ook weer een hekel aan heeft, aan dingen. Nee, je zou kunnen zeggen, op dezelfde soort manier adopteert de Heer in de doop. Hij richt het verbond met ons op. Officieel verbindt hij zich aan ons. Maar dat leven, die oude patronen, wat je van nature in je draagt, ook als kind in zonde ontvangen en geboren, ja, dat zit er. En dat is allerlei kwaad, maar er zit ook tegenstand tegen God, enzovoort. En toch, dat oude, dat heeft verleden tijd te zijn. Want boven dat kind, de naam van het kind is zeg maar veranderd, de achternaam is zeg maar veranderd. Dat kind heeft een naam gekregen van die adoptieouders. En het heeft zich te voegen in dat leven, in dat patroon van dat gezin, in de stijl van dat gezin. Zoals bij de Heer ook. Bij de doop heeft het een voor die tijd en na die tijd. En God zegt, dat oude, dat zal niet meer bestaan. Dat heeft geen recht van bestaan. Maar het nieuwe. En nou ja, als je een gezin hebt en nou ja, allerlei verschillende soorten gezinnen, en stel je voor dat je eens een dagje meeloopt in een gezin en dan in een ander gezin, dan merk je bij ieder gezin gaat het weer anders. Ja, natuurlijk, er zijn dezelfde dingen, maar je hebt allemaal je eigen invulling, je eigen stijl, je eigen manier en ook je eigen regels. En de manier waarop je dat invult, zegt alles over je denken, over je hoofd, over je hart en wat je belangrijk vindt. Zo is bij God ook. Zijn gemeente is zeg maar zijn heilige zin. En hoe is God? Hoe is zijn karakter, zijn wezen? Ja, wonderlijke liefde voor mensen die hem op het hart trappen. Om die mensen te verlossen, te veranderen, te vernieuwen, met hem te doen leven. En daarin zie je zijn hart. En dat tekent hem. Dat is ook zijn stijl. Dat hoort bij zijn gezin. En in zijn gezin hoort zeg maar het patroon en de stijl die dus bij God hoort. Zodat je in die gemeente ziet van, ja, dat begrijp ik. Want zo is God ook. De stijl van God. En wat heeft die stijl van God? Hoe wordt die dan ook zichtbaar en merkbaar? Het gaat in vers 22 van hoofdstuk 1 gaat het over waarheid en over liefde. Elkaar vurig liefhebben staat er vanuit een rein hart. Vurig liefhebben vanuit een rein hart, dus niet met bijbedoelingen, geen egoïstische motieven, maar werkelijk onvoorwaardelijk iets doen voor de ander. Want dat tekent God. Denk aan de onvoorwaardelijkheid waarmee hij zijn zoon gezonden heeft naar deze aarde. En het volhoudt met mensen die er zo snel weer naast zetten en hem op het hart trappen. Zijn wonderlijke trouw, dat is de macht van zijn liefde. En wat zal daarom afgelegd worden? Als het gaat om die waarheid, als het gaat om die vurige liefde. Wat zal er daarom niet zijn? Wat past er helemaal niet bij? Hoofdstuk 2, vers 1. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. Leg dan af slechtheid. Dat is een soort containerbegrip. Als het kwaad is. Als wat een ander tekort doet. Als wat precies het tegenovergestelde is zoals God het bedoelt. Bedrog. Je hebt een dubbel hart. En heel bewust schuif je de waarheid even opzij. Op een minder manier. Om iets gedaan te krijgen. Of je spreekt huichelachtig. Je hart zegt heel andere dingen. Of je mond zegt hele andere dingen dan je hart. Je doet alsof. Je spreekt kwaad van anderen. God is waarachtig. God is waarheid. En al die dingen, leg dan af, die horen dus bij de leugen. Bij de vader de leugen, bij de Satan. En je voelt dat botst radicaal. Het zijn twee compleet verschillende werelden. Wat betekent dat ook voor ons? Eerst dit. Het gaat hier in dit Bijbelgedeelte in de eerste plaats om de liefde, de broederliefde, de zusterliefde binnen de gemeente. In zeg maar dat adoptiegezin van God. Je leest in de tweede Petrusbrief ook heel duidelijk dat onderscheid. Daar wordt gezegd, voeg aan de godsvrucht broederliefde toe en aan de broederliefde liefde voor iedereen, ja. Dus er is het onderscheid. Uiteraard gaat het ook om je naaste lief te hebben, wie het ook maar is. Maar allereerst dit, als dit het gezin van God is, dan is dat in het bijzonder Gods zorg, dan zal dat in het bijzonder lijken op zoals God het heeft bedoeld. Want daar regeert, daar heerst hij genadig in het bijzonder. Je kunt ook denken aan het gezin. Als een kerkje, zeg maar, binnen de kerk. Hoe ga je als ouders om met waarheid? Met eerlijkheid. Ben je eerlijk naar je kinderen? En als het een keer niet goed ging, zeg je dat dan ook? Eerlijk. Heb je geduld met ze? Ga je ook voor de waarheid? Voor Gods woord? Lastig genoeg. Ik denk allerlei thema's die spelen, ook in onze tijd. En als je, nou ja, je kinderen zijn tieners enzovoort. En die horen ook van alles en denken er misschien soms heel anders over. Ja, je bent zomaar geneigd om met allerlei dingen mee te gaan. En hoe blijf je bij de waarheid van het woord? Maar vooral is het dit. Is te merken dat er liefde heerst. Liefde is. Boven alles, dat je de Heere lief hebt. Want je bent niet volmaakt, ook als ouders, je bent niet volmaakt. En tieners, jouw ouders zijn ook niet volmaakt, zoals ik het ook niet ben. Maar toch, merk je dat die liefde er is. Waarheid en liefde. En wat horen dan onze kinderen of onze tieners ons zeggen over anderen? Wat horen anderen ons zeggen? Wat zeggen wij? Als het gaat om die dingen van vers 1, slechtheid, bedrog, huichelarij, afgunst. Hoe spreken wij in de gemeente over elkaar? Eerst dit. We zouden de Heere tekort doen. Als we al het goede wat er is, als we dat niet zouden benoemen. Daar danken wij hem ook voor. Dat en of hij leeft, en of hij werkt, en of dat merkbaar is en zichtbaar is. Hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ook wij daarin met elkaar omgaan. Maar dat is niet het enige. De apostel Petrus die schrijft tegen die christenen en daar zijn ook die positieve dingen. Maar het is blijkbaar ook belangrijk dat hij dit zegt. Leg dan af. Ja, want hoe praat je soms over een ander? Misschien bij de koffie. Of op een andere manier. Wat is je toon? Op wat voor manier gaat misschien een ander over de tong? Heel subtiel. Krijgt hij een veeg? Of misschien zonder blikken of blozen? Boren we een ander de grond in? En wat denk je over een ander? Ik kan me zo voorstellen dat u met mij dat prima herkent. Dat je soms allerlei gedachten hebt over een ander. En terwijl je met die, als u met die ander in gesprek gaat, dat het allemaal heel anders blijkt te zijn. Maar je hebt van tevoren je gedachten al klaar. En je spreekt het soms ook zomaar uit. Terwijl je niet eens weet of het waar is. Nou, hoe dat dan ook gebeurt. Maar daarin streel je eigenlijk jezelf. En je steekt jezelf omhoog, want zoals die ander ben ik niet. Misschien was je de afgelopen tijd wel heel bewust bezig om iemand om de tuin te leiden. Binnen de gemeente. Of zie je het ook zeker niet zitten om bij een ander langszij te komen. Of misschien ging het naar buiten de gemeente, richting de overheid of op je werk. Ja, en als de dingen gewoon zijn, dan wen je er ook zomaar aan dat het niet gaat zoals God het bedoelt. Je geweten kan nog dichtschroeien ook. En wat kun je posten op social media? En misschien, toen je iets erop schreef, had je van tevoren al iets van, ja, ik weet niet of ik dit moet doen, maar ik doe het wel. Die ander moet het maar voelen ook. Gemeente, wat hebben wij de afgelopen week bijvoorbeeld? Als je terugdenkt aan de afgelopen week. Wat heb je dan nu, heb ik dan nu vandaag de Heere te belijden? Wat er misging. Of waarvan je weet, dit had ik voor een ander positief kunnen betekenen, maar ik liet het zitten. Of het nou nogal ver ging, of dat het zeg maar heel voorzichtig was en heel subtiel. Het is kwaad. In de reine ogen van God. God is volmaakt, God is zuiver. En met alles wat tekort is en alles wat bij de Satan, bij de leugen hoort. Dat roept zoveel op in het hart van God. En misschien gaat het niet alleen om momenten die verkeerd gaan. Maar net als dat kind. Dat straatkind dat dan in zo'n gezin komt. En die patronen van het oude leven zitten zo diep. Nou, het zou zomaar kunnen zijn dat je zeg maar vanuit je ouders, vanuit het gezin van herkomst, dingen hebt meegenomen. Ja, waar je ook tegenop bokst. Natuurlijk, de positieve dingen waren er. Maar het kan ook zijn dat er patronen waren die je met je mee zijn gegaan, die je gevormd hebben. Ook als het gaat in de sfeer van waarheid en leugen. En dat je voelt, het is niet goed. Dat kan het veel kosten om daar een beetje los van te komen. We moeten nog een slag dieper, ons hart. Ja, waar komt die duisternis uit voort? Waar komt die ellende uit voort? De Heer Jezus zegt op een gegeven moment niet, zegt op een gegeven moment wat uit de mens komt. Dat verontreinigt de mens. Niet wat erin gaat, maar wat uit de mens komt. En dan noemt hij alles van binnenuit het hart. Onder andere kwaadaardigheid en bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Die komen van binnenuit de mens. Van binnenuit komt werkelijk niets wat de Heer werkelijk lief heeft. En wat werkelijk goed is, zoals God het heeft bedoeld. Ongelooflijk aangrijpend. En die dingen belemmeren de groei. Het belemmert de geestelijke groei. Ja, als je als vriend en vriendin, of als je als man en vrouw, als je even iets hebt en het zit ertussen. En het blijft ertussen zitten en misschien komt er nog meer tussen te zitten. Ja, dan groei je niet naar elkaar toe, maar dan groei je uit elkaar. Maar waar de liefde woont, daar gebiedt de Heer zijn zegen in het leven tot in eeuwigheid. Waar de leugen is, waar door de mond allerlei dingen gezegd worden, die haak staan op de Heer. Dat betekent dus, waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen, maar waar het kwaad is, maakt de Heilige Geest een terugtrekkende beweging. En dat betekent niet dat de Heilige Geest opeens verdwenen is. Maar de Heilige Geest, zou je kunnen zeggen, is heel fijngevoelig. Hij is de Heilige Geest van God. En hij voelt de dingen zo goed aan, wat goed is, maar ook wat kwaad is. En dat raakt hem. Ik denk in Efeze 4, vers 30, we hebben dat gelezen. Bedroef de Heilige Geest van God niet. Dat staat groei in de weg. Dat staat verdieping in de weg. Dat staat doorbraak in het geloof in de weg. Opbouw van de gemeente in de weg. En daarom zegt de apostel, leg dan af. Afleggen. Alle slechtheid. En dat afleggen, ja, want dat hoort bij dat oude leven. En ja, dat afleggen heeft dan zeker te maken met strijd. Want juist als je het probeert, dan kom je jezelf tegen. En hoe hard je de Heer daarbij nodig hebt. Leg dan af. En in vers 2 staat er dan. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord. Opdat u daardoor mag opgroeien. Verlang vurig. Betekent. Als het gaat om dat woord. Dat zuivere melk. Die zuivere melk. Dat woord van God. Dat betekent weer even terugdenken aan het begin. God doet opnieuw geboren worden. God schept het nieuwe leven in ons hart. En daar hebben we ook hier te beginnen. Daar mogen wij ook hier beginnen. Want anders onbegonnen werk. Hij schept dat nieuwe leven door de Heer Jezus Christus. En dan gaat het hier om pasgeboren kinderen. Je zou kunnen denken, ja, wordt daarmee bedoeld dat die christenen daar, waar de apostel en schrijf maar kort geleden tot geloof zijn gekomen, dat is de vraag. Je zou kunnen zeggen dat het hier gaat om nieuwgeboren kinderen. En dan lezen we verlang naar de zuivere melk van het woord. Het is goed om te bedenken dat het hier dan niet gaat om het onderscheid van het woord en het vaste voedsel. Dat kom je ook tegen bijvoorbeeld in Hebreeën 5. dat de melk zeg maar voor beginners is, de basis, de grondbeginselen. Maar dan zegt dat wordt in de Hebreeën gezegd, het gaat erom dat jullie ook aan die vaste spijs toekomen, dat jullie groeien richting de geestelijke volwassenheid. Nou, dat onderscheid is hier niet aan de orde. Want die gemeente die wordt aangespoord om naar die zuivere melk van het woord, om daardoor te groeien. Nou, je zou kunnen zeggen, dat is iets van je leven lang. Die melk, die zuivere melk, om daardoor te groeien richting God. Verlangvurig. Dat is wel een bijzondere manier van zeggen. Je kunt zeggen van, ja, doe dit. Je kunt op die manier elkaar aansporen. Maar verlangen zou je kunnen zeggen, heb je wel of heb je niet? Om nou te zeggen, verlangvurig. Ja, toch wordt het hier wel zo gezegd. En blijkbaar zit daar een hele diepe aansporing achter. Maar ook het geloof dat de Heer door dat woord werkt. Dat verlangen. Verlangvurig naar de zuivere melk van het woord. Wat doen ouders? Ouders geven hun kind ja, goede voeding. Als een kind groter is, ook als een kind baby is, goede voeding. Je gaat voor het beste. Afgelopen week stond er een artikel op NOS over stoffen die in de moedermelk zitten die niet goed zijn. Nou, daar kun je dan zomaar verschrikken als je borstvoeding geeft. Gelukkig stond daar ook bij, doe dat wel, als het kan. Want die stoffen beschermen juist ook tegen ziekten. Maar het betekent wel ook, die moedermelk is niet zuiver. En de apostel die schrijft in hoofdstuk 2 vers 24. Daar heeft hij het ook over de dingen van dit leven. Het vergankelijke, dat wat voorbij gaat. Alle vlees is als gras. Ja, bij ons is het altijd weer, het is er, maar het op een gegeven moment dan zwakt het af of het vergaat ook weer. Maar hoe anders is dat met die zuivere melk van het woord van God. Die is puur, die is niet aangelengd zeg maar met iets anders, niet vervalst. En dat is het woord van God waar je volkomen van op aan kunt. Het zijn maar geen woorden. Het zijn geen dingen die er even zijn en weer vergaan hier van deze wereld. Maar, hoofdstuk 1 vers 25. Het woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dat is het woord dat onder u verkondigd is. Het woord dat wij mogen horen is het woord van God. Van die God die door zijn woord hemel en aarde met een paar woorden heeft geschapen. En die zijn zoon, het woord met de hoofdletter, gezonden heeft in deze wereld tot redding en tot behoud. Dus dat is woord zuiver, volmaakt en met zoveel impact. Dat is het woord van God. En dat woord is een kracht tot zaligheid. En dat woord is een sterke groeibevorderaar. Totaal anders dan die leugen die de zaak afbreekt. Dit woord is zuiver. Wil je de positieve kracht van dit woord zien? Als we denken aan de Heer Jezus. De Heer Jezus die in de tempel is voorgesteld, Simeon en Anna. En dan groeit het kind op, lezen we daarna. Wordt gesterkt in de geest, vervuld met de wijsheid en de genade van God was op hem. Hij groeit, ja, en dat heeft alles met zijn vader te maken. Dat heeft alles te maken met de gerichtheid van zijn zuivere hart op God. En Jozef en Maria, die zullen ook ja, vanuit de geschriften van het Oude Testament hem de dingen hebben doorgegeven. En Jozef en Maria, die zullen ook ongetwijfeld iets verteld hebben. Wat God tegen hen had gezegd door die engel. En er zal ongetwijfeld ook een getuigenis in hebben gezeten dat, hoe moeilijk het ook was, zij gehoorzaamden aan God. Jozef, om Maria tot zich te nemen. En Maria, mij geschiedde naar uw woord. Jezus heeft die dingen meegekregen, ingedronken. Nou ja, dus daarom zeg maar het doorgeven van het woord van God. Maar ook wat de Heer doet in het leven. Wat merkbaar, wat zichtbaar is. Wat je zomaar door kunt geven. En dan zit Jezus met een zuiver hart gericht op God als een 12-jarige in de tempel in Jeruzalem. En hij luistert naar de leraars en hij stelt vragen. En al die hem hoorden staan versteld van zijn verstand en antwoorden. En ergens in het Nieuwe Testament staat ook dat de Heer Jezus zegt dat zijn eten en drinken is de wil van zijn Vader te doen. Om zijn Vader te gehoorzamen. Dat teert hij op. Daar leeft hij van. Dat is zijn grootste vreugde. En diepste vrede. Zo zelfs dat hij erop teert en de weg van zijn Vader gaat. En de grootste leugens over zich heen laat komen als hij staat voor het Sanhedrin, gebonden. En hoe staat hij daar in hoofdstuk 2, vers 23, vers 22? In zijn mond is dan geen bedrog. Die toen hij uitgescholden werd, niet terugschold. En toen hij leed, niet dreigde. Maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Jezus zat er niet meteen bovenop. Hij zou dat kunnen, mogen, met een rechtvaardig oordeel. Maar hij gaf het aan zijn Vader. Hij dreigde niet, hij schold niet terug. Hij die aan het kruis de psalmwoorden heeft uitgeroepen. De psalmwoorden die hij als kind ongetwijfeld dus heeft ingedronken. En zich eigen heeft gemaakt. Hij heeft onze zonde op het hout gedragen. Lees in hoofdstuk 2 vers 24. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Hij die onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft. Hier gaat het om de Heer Jezus, die de waarheid is. Die zijn Vader volkomen lief heeft. Die zo'n diepe hekel heeft. Aan alle leugen, alles wat zijn Vader tekort doet. Hij voelt dat met zijn reine hart tot op het diepst aan. Hoe verschrikkelijk dat is en hoeveel pijn dat geeft. En hij heeft onze zonden. Ook die zonde van de leugen op zijn lichaam gekregen. Ze zijn op hem gelegd. Wat een ongelooflijk diep lijden moet dat voor Jezus zijn geweest. Maar hij deed het. Gehoorzaam aan zijn Vader. En omdat hij ons zag zitten. Niet over heeft voor de dood. Voor de Vader der leugen. Maar omdat we leven zouden door zijn genade, door zijn verzoening. En daarom is er voor Jezus die waarheid neer te knielen. Hij zet zich als het ware voor ons neer. Om neer te knielen voor hem en de dingen te belijden. En hij ziet je komen, hij ziet je aan. En dat je zou denken, ik zit te diep. Of het is te erg. Dat is een leugen. Van de boze. En deze Jezus is tegelijkertijd ook helemaal die bron van het nieuwe leven. De vrucht van de geest die vloeit door hem door naar de gelovigen toe. Galaten 5. De liefde, de blijdschap, de vrede, het geduld, de vriendelijkheid, de zelfbeheersing. En daarmee mag je dus dagelijks aankomen en bedelen bij die bron. Wij die het uit onszelf op geen enkele manier kunnen redden en zullen redden, maar ook niet hoeven redden. Want hij is de redder. Hij komt het brengen. En hij komt je elke dag weer. Geef wat je daarvoor nodig hebt, juist in de strijd ook tegen. En we mogen pleiten op de belofte van een drie-enige God bij de doop. En zie je in Jezus leven... De groei. Hij heeft van die melk gedronken. Je zou kunnen zeggen, bij hem geen groei. Het ging bij hem naar de dood. Ja, wacht. Want wat heeft hij door dat lijden en sterven bewerkt? Dat allereerst Maar wat heeft zijn vader gedaan? Toen Jezus werd afgebroken en alles verwoest leek. Zie hoe de vader hem opwekt uit de dood. En zet aan zijn rechterhand in de hemel. En hij de hoogste plaats krijgt aan de rechterhand van God. Om zijn kerk in het leven te roepen en tot een zegen te zijn. Wat een groei. Ja, en dat zuivere woord van God waar het over gaat, vers 3, dat smaakt dan ook ergens naar. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. Het woord van God smaakt naar Jezus. Naar zijn wonderlijke genade en zijn trouw. Het smaakt naar Jezus, ook in die zin. Dat als ik Jezus zie, ik ook niet meer met die zonde kan leven. Dan heb je de smaak te pakken gekregen. De geest laat je de smaak te pakken krijgen bij het woord van God. Nou, het kan ook zijn dat het niet zo is. Dat je los van Jezus leeft. En ergens weet je dat wel. Hoe lang dan nog? Durf je dat echt nog aan? Ja, als de Heere door de Bijbel heen iets van zich laat zien, dan krijg je meer trek in de Heere. En gelukkig dat hij ook telkens weer. Want soms kun je natuurlijk er vol van zijn. Een andere moment is weer heel anders. Dan voel je weer zo lauw of zo ver af. Maar dan komt hij gelukkig weer met zijn eigen woord. Om zelf weer impact te hebben in mijn hart en in mijn leven. En wonderlijk, want je kunt er ook niet meer los van komen. En daarom verwachtingsvol uitzien. Dat woord van God ter hand nemen. En dat kan thuis in de gezinnen met die kinderbijbels. Dat is prachtig als je merkt hoe kinderen die verhalen telkens weer willen horen. En dan hebben ze al 10 keer gehoord of 20 keer. Maar ze blijven gretig. Een voorbeeld voor ons. Met gevouwen handen. Heere, laat mij gretig zijn naar wat u gezegd hebt en wat u tegen mij zegt. Ja, en dan mag ik doorgeven dat woord van God aan de kinderen. Een kinderbijbelstuk lezen, verschillende kinderbijbels gebruiken. En dan is het zomer. Of vakantie. Je krijgt zomaar wat meer tijd. Op zondag. Extra tijd om de Bijbel open te slaan. Om die gewoon rustig te gaan zitten lezen. Kijk, je kunt van alles doen als je in de kamer met elkaar zit. Dan pakt u wel eens de Bijbel. Terwijl andere dingen zitten te doen. En je gaat een brief lezen. Prachtig, toch? Om dat woord van God zo tot je te nemen. Dat je erdoor gepokt en gemazeld wordt. Eigenlijk mag ik dat natuurlijk niet zeggen. Want dat zijn negatieve woorden. Maar omdat het woord van God gevormd te worden. Ondergedompeld te worden in. Geloof in de kracht van God en van zijn woord. Er staan zoveel beloften in de Bijbel, ook als het gaat om het woord van God. Dat betekent ook dat je de Heere van tevoren al mag danken. Wat hij door zijn woord met je hart en leven zal doen. Heeft hij beloofd. En daar mag je op pleiten. En dan kun je thuis lezen en binnen het gemeentewerk kun je de Bijbel openen. En op zondag openen we de Bijbel ook. En mooi dat u er bent. Ook de tweede keer op de zondag. Ja, dat de kerk gewoon open is. Tot 2 keer toe. Niet om de boodschappen te halen, maar om God te aanbidden. Te zingen tot zijn eer. Tot onze bemoediging. Om zelf doortrokken te worden, gevormd te worden, gestempeld te worden door hem en de kracht van zijn liefde. Zou ik het zo mogen zeggen? dat we de twee diensten op zondag harder nodig hebben dan vroeger? Omdat er zoveel op ons afkomt in deze tijd, wat zo anders is dan het woord van God. En je gaat er zo in mee, in je denken, in je hart, ook als je zondag gewoon in de kerk zit. Dus die tegenkrachten, zeg maar, om door dat woord gevormd te worden, ze zijn alleen maar belangrijker. Nou, u bent welkom, maar dat wist u al. En dan is God daar met zijn woord. En wat een vreugde zou het geven, geeft het in het hart van God. Als we die Bijbel openen. Als we er op zondag zijn. Dan gebeurt er iets in zijn hart. Want hij verlangt zo om iets van zichzelf te laten zien. En zoveel impact te hebben in ons hart en leven. En het komt hem gewoon toe. Toch? Als God die zijn zoon gaf. Onze schepper. We hadden vorige week zondag hadden we avondmaal in Sliedrecht. Vandaar dat ik de preek zo wil eindigen. Neem. Eet. Het woord. Gedenk. En geloof. Dat het kostbaar woord van Christus gegeven is. Tot een volkomen zaligheid. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Dank, Heere, voor uw woord. Dat we erkennen mogen als de waarheid. En overtuig ons ervan, als we misschien ook best vragen hebben, ook bij het geloof. Heere, overtuig ons ervan hoe waar uw woord is. Dat u de levende God bent. En dat er werkelijk een Heere Jezus zit aan de rechterhand in de hemel. Heere, wij danken u voor uw woord dat u ons laat horen om uit te leven. Om dat nieuwe leven, die wedergeboorte te schenken. Dat begin uit u. Schenk het ons allen. En vergeef ons de leugen. Vergeef ons het kwaad. Vergeef ons het halve. En vernieuw ons hart en denken, onze woorden, ons doen en laten, vanuit uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En wees nabij in die dagelijkse strijd van het geloof, maar wel de goede strijd. Wij danken u voor wat u binnen uw gemeente ook schenkt aan broeder- en zusterliefde, aan het omzien naar elkaar. Elkaar tot een hand en een voet zijn. Met elkaar uw woord te openen. Dank voor uw wonderlijke en diepe genade. Wij bidden u, wees u met ons. Wanneer dingen hier ook niet goed liggen, over en weer. Breng een keer ten goede. Ook dat indringende gebed leggen wij in uw handen neer. En dat wij een stap kunnen zetten, Heere, help ons daarbij. Wij danken u voor de plek van uw woord. Wij bidden u, wees u ook met ons. Het ging over kinderen, over melk. Wanneer er geen kinderen gekomen zijn. Als er misschien een traject gaan. Verlangend naar de kinderzegen. Als we kinderen los moesten laten. Als kinderen zulke andere wegen gaan. En de pijn diep ons hart doortrekt. Als er zorgen zijn om kinderen. Heere, wees nabij. Schenk kracht, troost en haal ook terug en haal erbij. Maar we kunnen ook als kinderen zorgen hebben over onze ouders. Heere, wees ook dan en daarin nabij. Wij bidden u. Zegen de gemeente. En al het werk wat daarin gebeuren mag. Zegen de ambtsdragers. En aan ieder die u geroepen heeft, op wat voor wijze dan ook. Zegen hen die te maken met de ziekte en zorg. Wij bidden u voor deze wereld. Waar zoveel nood is. Waar zoveel is uit de Vader te leugen. Heere, laat uw waarheid met kracht in de harten en levens van mensen zegen vieren. Zodat ze ook het goede zoeken voor de ander. Maar ook met uw evangelie mogen komen. Het werkelijke leven. Tot in eeuwigheid. Wij bidden u voor uw volk Israël. Gedenk het. En laat, Heere, er een stuk veiligheid zijn, een stuk rust zijn, maar ook voor Palestijnen en de volken eromheen. Dat uw macht en uw majesteit blijken. En wilt u de ogen ook juist openen, ook van uw volk, juist voor hem die gekomen is, de weg, de waarheid in het leven, uw Zoon. Heere, dat is aan u. Maar u hebt daarin ook beloften geschonken. Wij bidden u, gedenk ons in het verdere van deze avond. Gedenk ons de komende week weer in de dingen die er op ons pad zullen komen. In ons werk, in ons bezig zijn, thuis, op school, hoe of waar dan ook. Ga ons voor en leer ons volgen. Zo komen we het leggen in uw hand. Danken wij u voor wat u ook in deze dag schonk. Het is alles uw genade. En daarom zei u, de lof, de eer, de aanbidding, de heerlijkheid en de kracht en de dankzegging, tot in alle eeuwigheid. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collecte voor elkaar vakantieweken en de tweede voor het kerkbeheer. Van harte bij u aanbevolen. We gaan zingen. Van Psalm 72, de versen 4 en 9. 72, vers 4 en 9. mogen heen gaan in vrede, in de zegen van de Heere, met een amen in ons hart ontvangen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.